Welkom bij de podcast Meet the Company, een nieuwe podcast van Bano Online Services. En ik zit hier nog steeds op de promotiedagen en ik zit met René Blokzijl, hartstikke leuk.
Zeker.
Ja, je komt net van het podium van het marketingtheater af.
Klopt. Ik ben nog een beetje aan het uitheigen.
Ja. Nou gelukkig, ik heb een kop koffie erbij, komt helemaal goed. Ja.
Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, maar René, voor het publiek, stel jezelf eens voor.
Ik ben René Blokzijl, ik ben 48 jaar, directeur-eigenaar van Design. En Design is een strategisch en creatief merkenbureau hier uit de stad Groningen. Ik ben merkstratege. Ik vind het heel erg leuk om in de strategische fase van merktrajecten met klanten mee te denken. Dus vaak in de eerste fases van trajecten hebben klanten met mij te maken. En daarnaast ben ik getrouwd met Esther. Drie kindjes, twee dochters en een zoon. En woonachtig hier in Groningen.
Ja, nou, prachtig. Ja, Design. Ja, we kennen het al heel lang. Het is natuurlijk prachtig in de mediacentrale.
Klopt.
En ja, ik ben een paar keer bij jullie op de zaak geweest. Maar ik zag ook weer de foto's in de presentatie. Ja, ik zie daar die, wat is het, de Weidezaal?
De Alpenweide.
Ja, de Alpenweide. Ja. Prachtig.
Ja, de Medestraal is een hele fijne plek om te zitten. Wij bestaan inmiddels alweer 26 jaar en we zaten op meerdere plekken in de stad, maar we hebben lang ook aan de Predinius single gezeten, statige single in de stad. En toen kwam het concept de Mediacentrale, de vroegere elektriciteitscentrale van de stad, waar denk ik nu ongeveer, nou wat zal het zijn, 60 bedrijven die allemaal iets in de mediawereld, creatieve wereld, online wereld doen, zijn daar gevestigd. Ja, en wij hebben daar een heel mooi plekje en dat bevalt hartstikke goed.
Ja, en de laatste toevoeging was dus de boomhut, zag ik.
Ja, we hebben een boomhut, we hebben een alpenweide. Het is een gekke wereld bij ons, maar een hele fijne plek. En zeker niet een alledaagse standaard kantoorplek.
Nee. Maar voor de luisteraar, hè, jij zegt, je bent echt met merken bezig.
Ja, ik denk dat, ik zeg altijd dat ik aan mijn moeder vertel dat wij een reclamebureau zijn, want dan begrijpt ze dat beter. Dat is altijd mijn flauwe grapje. Maar ik snap heel goed dat, kijk, we zijn natuurlijk in ons vak heel goed om allemaal verschillende namen te bedenken bij wat we doen. Ik denk dat de meeste mensen heel goed begrijpen wat een reclamebureau doet, wat een communicatiebureau doet, wat een marketingbureau doet. Wij doen eigenlijk precies datzelfde. Maar wij noemen ons een strategisch en creatief merkenbureau. En dat komt omdat ik eigenlijk een hekel heb aan reclame maken. Ik geloof ook niet in reclame maken. En eigenlijk om daarin een statement te maken, hebben we ervoor gekozen om ons eigen vocabulaire daarin te kiezen. En dat is een beetje lastig, want soms word je daarin belemmerd door de taal. Want als we in de Engelse taal kijken, dan snapt iedereen het verschil tussen een advertising agency en een branding agency. En wij willen dus niet van advertisement zijn, maar wij willen van branding zijn. Want branding gaat over je merk, over identiteit. Wie ben ik? Waar sta ik voor? En hoe vertel ik dat aan die ander? Branding gaat over aantrekkingskracht. Ja. Reclame gaat om een schreeuw om aandacht. Dat is al snel roepen. Dat is met de buitenkant bezig zijn. Ja. Wij willen ook heel erg met die binnenkant van merken bezig zijn. Ja. Dus vandaar merkenbureau.
Ja. En ik zag net je presentatie. Daar heb ik natuurlijk even goed weer naar geluisterd. Zeg maar. Maar goed, jullie zijn 26 jaar bezig. Er is veel veranderd in de wereld. Maar is er ook op dit vak eigenlijk veel, of is de essentie nog hetzelfde? Of?
Ik geloof dat de essentie absoluut hetzelfde is. Hè? Uiteindelijk gaat branding en merkontwikkeling gaat over identiteitsvraagstukken. Wie ben ik? Je DNA vaststellen. Dat is van alle tijden. Dat is niet veranderd. Wat veranderd is, is hoe wij met z'n allen als mensen en ook als organisaties, als merken. Hè, wij zien organisaties als merken. Wat veranderd is, is hoe die organisaties, hoe die merken hun verhaal vertellen. Dat is veranderd.
Ja.
Hè, ik begon in 2005 bij Design. Hè, dat is het jaar dat ik mij inkocht en mede-eigenaar werd. Ik denk dat toen 85% van alles wat wij deden, maakten, op de drukpers bij een drukkerij belandde.
Ja, 2005.
En 2005. Hè? 2005. Ja, serieus. Een heel groot deel was echt gewoon offline. Dat was print. Hè? Dat waren advertenties. Dat waren folders. Dat waren direct marketing acties die bij jou door de brievenbus gingen.
Ja.
En ik denk dat nu 95%, misschien wel meer, van wat wij doen online geconsumeerd wordt.
Ja, en dat is in 17 jaar.
In 17 jaar. Maar wat gebleven is, eigenlijk gaat het allemaal om content. Hè. Nu is dat, ik had het er net ook over in mijn verhaal, nu is content marketing zo'n gevleugelde term.
Ja.
En wij doen dat zelf ook heel veel. We gebruiken die term veel. Maar eigenlijk is natuurlijk alles content. Ons vak verandert daarin niet. Hè. Het gaat om wie ben ik, waar sta ik voor en hoe vertel ik dat aan die ander. Ja, we hebben nu andere kanalen en andere middelen om ons verhaal beter over de bühne te brengen. En dat is vooral online. Maar er zijn tegelijkertijd dus heel veel overeenkomsten.
Ja, ja. En als ik dan, dan kijk, ik ben natuurlijk ook met mijn marketing van mijn bedrijfje bezig. Klein bedrijf natuurlijk, maar... dan zie ik ook toch wel een verandering naar meer naar dat je naar buiten schreeuwt. Dat je probeert dat de mensen eigenlijk naar je toe komen, naar de website. Dat je iets moois erop schrijft of goede content hebt geschreven waar ze wat aan hebben. Is dat ook een verandering die je gezien hebt? Of zeg je van, dat...
Nou, ik hoop dat deze verandering jij ziet, dat die waar is. Ik zie hem op steeds meer plekken. Ik zie hem ook op, ik zei het net al in mijn verhaal, ik zie hem ook op genoeg plekken nog niet. Uiteindelijk... Ja. Is het natuurlijk wel de kern dat branding en je verhaal vertellen, dat gaat over verbinding zoeken.
Ja.
Relaties aangaan met die ander. En als je een relatie aan wilt gaan met die ander, helpt het niet als je alleen maar aan het schreeuwen bent.
Nee.
Dan is het wel fijn, net als in het normale menselijke leven. Ik maakte net in mijn presentatie die vergelijking ook, dat branding is eigenlijk hetzelfde als hoe de liefde, hoe relaties tussen mensen ontstaan. Zo ontstaan ze in branding ook tussen jouw bedrijf en jouw klanten. En het gaat erom, hoe verleid ik die ander? En dan zul je ook echt vragen moeten stellen aan die ander. Dan zul je relevante verhalen moeten vertellen die ander interessant vindt.
Ja.
En zo ben je inderdaad veel meer bezig om mensen naar je toe te trekken, om te verleiden om bij je klant, om aantrekkelijk te zijn, aantrekkingskracht te hebben. En een pool. In plaats van alleen maar schreeuwen, roepen.
Ik ben de beste.
Ik ben de beste. Dat verhaal kennen we wel.
Ja. Ja, nou, ik zie het ook in die beurzenland. Hè. Ik zie veel klanten van mij ook die eerst veel producten lieten zien. Hè. Die maken dan mooie dingen en dat willen ze allemaal laten zien op de beurs. En ik zie daar ook een duidelijke kentering in dat ze nu het verhaal willen vertellen. Maar wat lossen die producten nou eigenlijk op? Hè? Of een bedrijf die zegt van ja, ik regel iets voor jou zodat jij relaxed in een leunstoel kan zitten. Of nou ja, hoe je het maar wil vertellen. Zeg.
Ja.
Ik zie die verandering op beurzen.
Ja, Dat zie ik ook. Hè. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties, steeds meer bedrijven die niet meer in producten denken, maar precies wat je zegt, in oplossingen denken.
Ja,
hè.
Ja.
En als je zo naar je organisatie kijkt in de dienst of product dat je levert, dan ga je ook echt andere dingen bedenken. Hè. Dan snap je dat de tijd verder gaat, dat de wereld zich ontwikkelt en dat jij nog steeds van hetzelfde bent. Want je DNA, je oerkracht, die verandert niet.
Nee.
Maar de manier waarop je die oplossing biedt, die verandert wel.
Ja.
En mensen hebben gewoon behoefte aan andere oplossingen.
Ja, ja, want het... En in hoeverre is dan ook zoiets als de tijdgeest of zo daarin belangrijk? Of zeg je eigenlijk van, ja, maar dat is in de uitvoering, Erwin. Hoe we iets neerschrijven, wat dan ook. Maar die oerkracht blijft natuurlijk hetzelfde. We gaan natuurlijk misschien nu een beetje de crisis in, of wat dan ook, maar...
Nou, ik denk dat tijdgeest, ik weet niet of het tijdgeest is, maar het heeft er wel mee te maken. Natuurlijk zitten we gewoon we leven in een ander tijdperk, hè, dan een paar jaar geleden. En als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen kinderen kijk, ik heb drie pubers. En die zitten op de socials en hun hele leven speelt zich af op die telefoon. En daarin zie ik dat ze eigenlijk gewoon gewend raken om heel anders naar producten te kijken dan wij dat doen. Dus ze hebben behoefte aan andere oplossingen. Daarom hebben ze Netflix, daarom hebben ze Spotify. En zitten ze op apps waarin alles gewoon in één veeg, in één vinger veeg.
Ja,
one mouse click. Staat het tot hun beschikking. En ze zijn ook heel snel afgeleid.
Ja.
En alweer in een andere app of met iets anders bezig.
Ik ben sinds kort begonnen met TikTok, maar dat is echt... Ik weet niet of ik dit nog bijhoud, hoor. Dat is
maar dat zijn mooie voorbeelden. Hè. En daarin zul je als merk mee moeten. Want wil ik als merk relevant zijn en voor mijn kinderen, voor de generatie van mijn kinderen... Ja, dan moet ik mijn verhaal, mijn oplossing op een andere manier gaan communiceren. En dan moet ik ten eerste ook op TikTok aanwezig zijn of op Snapchat of waar ze ook maar op zitten. Maar dan zal ik ook moeten begrijpen dat zij anders naar de wereld kijken dan jij en ik. En dat gevolgen heeft voor het product dat ik bied.
Ja, ja. Nou, lastig.
Ja.
Of juist interessant, vind jij natuurlijk.
Allebei, ja. Ja. Het is, en voor ons is dat natuurlijk vooral dat laatste. Hè. En laat duidelijk zijn, uiteindelijk zijn onze klanten gaan over hun eigen producten en hun eigen oplossingen. Die bedenken wij niet voor ze. Nee. Hetgeen je biedt, dat is echt van jou. Maar wij proberen ze wel heel erg te helpen om daarin die identiteit van dat merk naar voren te brengen. En ze te helpen. Hoe kun je dan voor jouw specifieke klantengroep dat verhaal het beste vertellen? Welke kanalen, welke middelen zet je daarbij in? Doe je dat met tekst? Doe je dat met video? Doe je dat met fotografie? Doe je dat met een podcast? Ja. Hoe vertel je jouw verhaal?
Ja. Ja, heel breed scala. Wat je tegenwoordig tot je beschikking hebt.
Ja, dat is heel tof.
Ja, ja, ja. Leuk. Iedereen kan kiezen wat hij leuk vindt. Van hem wat hij vindt, denkt dat hij gaat werken.
Ja, en het wordt daarmee ook, en dat is ook echt leuk. Hè, want ik zie het ook tegelijkertijd, al die ontwikkelingen de laatste jaren, wel heel erg als één grote speeltuin. Hè? Want je hebt dus niet meer per se bureaus zoals ons nodig om je verhaal te vertellen. Nee. Jij begint nu ook een podcast. Hè? Ja, en dat doe je ook op een dag voor de eerste keer.
Ja.
En dat is natuurlijk voor heel veel mensen best een laagdrempelige manier om hun verhaal te kunnen vertellen.
Ja,
en je kunt met je telefoon zelf een videootje maken en die plaatsen. Je kunt zelf je social post doen. Dus je kunt zo makkelijk zelf dingen uitproberen, TikTok ontdekken en Instagram ontdekken, video's plaatsen op YouTube, kijken wat werkt en niet werkt.
Ja, ik moet ook zeggen dat bij mij daar, ik ben ook 51, ik ben 51 zeg maar, en dat is ook wel veranderd. Ik probeer nu meer. Vroeger wou ik iets echt helemaal tot het perfect was, omdat ik dacht, nou dit is helemaal te gek en dan ga ik wat doen of dan ga ik het publiceren of wat dan ook. En nu denk ik soms, jongens, ik ga het gewoon even een beetje proberen en dan stuur ik wel bij of zo.
Ja.
Dat is wel een verandering die bij mij
is. Ja, dat is natuurlijk heel erg van de laatste tijd. En dat komt volgens mij heel erg ook door het online tijdperk. Dat we niet meer denken in een eindproduct.
Nee.
Maar dat we echt gewoon al tevreden zijn met een deelproduct en maar gewoon gaan beginnen.
Ja, en dan langzaam bijsturen.
Ja, en uitbreiden. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat zie je, dat doen de grote appontwikkelaars net zo. Hè. We krijgen elke dag updates van alle apps die op je telefoon opstaan. Ja. Dat gaat niet anders.
Nee. En nou goed, jullie zijn al heel lang bezig en heel succesvol. Als ik het van de zijlijn mag zien.
Ja, het gaat goed.
Heb je ook nog uitdagingen dan?
Zeker. Nou ja, kijk, nou, niet alleen voor dit jaar, voor alle komende jaren. Wat ik net al schetste. Ons vak is zo veranderd. De kanalen en de middelen die je inzet zijn zo veranderd. En wat ook heel erg veranderd is dat wij allemaal, elk merk, elk bedrijf, allemaal geconfronteerd worden met ongelooflijk veel uitingen, met ongelooflijk veel content van alle mensen die we volgen, van alle organisaties die we volgen. Dus het is heel druk geworden in het verhalen vertellen landschap, om het maar zo te noemen. Je kunt de hele dag wel op je telefoon zitten en dat wordt continu ververst.
Ja.
Dat geeft voor ons en voor onze klanten een extra uitdaging. Want hoe kunnen wij die klanten nou helpen? Hoe zorgen we ervoor dat je dat bericht van onze klant ziet? En dat je dat wil blijven lezen en dat je dat wil blijven volgen? Dat is een uitdaging. En als we daarin niet meegaan met de tijd, als we tevreden achteroverleunen en blij zijn met hoe goed het met ons gaat. Want het gaat inderdaad goed en we zijn succesvol. Maar zodra we geloven dat we dat zijn, wordt het eigenlijk alweer gevaarlijk.
Want
je bent echt zo goed als je laatste wedstrijd. En je zult echt mee moeten in die tijd, in die tijdsgeest, in de ontwikkeling, in dit marketinglandschap.
Ja.
En anders zijn we overmorgen niet meer relevant.
Nee.
Dus dat is echt wel iets wat mij elke dag weer op scherp zet.
Ja, want ik zit er nu toch even over na te denken. Ik merk gewoon al, ik heb internet zien opkomen, zeg maar. Hè? Maar nu bij TikTok denk ik, weer één.
Ja.
We zijn begonnen met Hives, bij wijze van spreken. Ik word langs. Word ik dan zo oud of zo, dat ik dan denk, maar jij moet natuurlijk wel dat allemaal perfect in de gaten blijven houden.
Dat lukt mij natuurlijk zelf ook niet. Ik probeer dat op hoofdlijnen allemaal natuurlijk te volgen. Dat vind ik ook tof. Daar ligt natuurlijk ook mijn interesse. Maar gelukkig hebben wij een breed team. We zijn met z'n 18e bij design. En daar daarin heeft iedereen natuurlijk zijn eigen functie, zijn eigen specialisme, zijn eigen aandachtsgebieden. En daarin zitten ook mensen inderdaad die op de hoogte zijn van wat er in de socials allemaal bij komt en verandert. En daar zullen wij mee moeten.
Dat is zeker zo. En dat doen we ook. Hè. Ik dan persoonlijk op mijn eigen beperkte manier. Maar dat is zeker zo. Wat zou je nou voor iets moois zien voor design? Heb je nou nog iets waarvan je denkt, ja, maar daar zou ik nou zo graag eens even met dat merk aan de slag willen?
Weet je, toen toen ik bij design begon, ik was voordat ik bij design kwam, was ik zelf klant bij design. Ik werkte bij Aegon, de grote verzekeraar, die helaas vorige week verkocht is. Maar dat terzijde. En toen stapte ik echt bij design binnen met het idee en de bedoeling om meer van die grote aanmerken zoals Aegon als klant te krijgen. Dat was onze droom, dat was onze jongensdroom.
Ja.
Meer grote corporate klanten. Toffe bekende merken. Want het was natuurlijk heel bijzonder dat het grote Aegon bij zo'n klein lullig reclamebureautje uit Groningen klant was. Hè. Ja. We waren destijds met z'n zessen bij design. Hè. Dus we waren echt klein. En dus dat was toen de droom. En in de loop der jaren heb ik geleerd dat het heel tof is om voor grote merken te werken. Omdat dat zichtbaar werk is en daarmee ook heel goed voor onszelf en onze eigen uitstraling kan zijn. Maar als we heel eerlijk zijn, ik gaf het net ook in mijn verhaal aan, houden we eigenlijk niet zo van reclame maken. Wij zijn niet alleen maar van met die buitenkant bezig zijn. En bij grote merken ben je wel vaak alleen maar met die buitenkant bezig. Want als je voor een groot bedrijf als Aegon werkt, dan weet bijna niemand meer wie de eigenaar van het merk is en wie nog wat mag zeggen over de oerkracht, over het DNA van dat merk. Ja. Dus wij hebben geleerd dat het eigenlijk veel leuker is. En wij onszelf veel waardevoller vinden en veel meer plezier uit ons werk halen als we voor kleinere opdrachtgevers, met alle respect, mogen werken. Hè. We hebben in Noord-Nederland veel zorg, veel onderwijs, veel semi-overheid. Dat vinden we hartstikke leuk. Maar we vinden het ook heel erg leuk om voor MKB-bedrijven te werken. Juist relevant zijn, waardevol zijn, met de beslissers om tafel zitten, met de directeur, eigenaar, die zijn hele ziel en zaligheid in dat bedrijf heeft zitten. Als je daarmee mag praten, als je daarmee mag schakelen, dan heb je veel minder politiek. En
dan gaat het echt om de inhoud.
Ja, gaat het echt om de inhoud. Dan heb je dus echt impact. Dan kun je met elkaar hele mooie dingen doen. Ja. En ook snel meters maken. Dan wordt het ook veel sneller zichtbaar. Misschien minder landelijk zichtbaar. Maar dat geeft wel heel veel voldoening.
Ja dus, ik zag in je presentatie het prachtige voorbeeld van de tandarts.
Ja,
dat was een,
dat was een mooi voorbeeld. En zo hebben we veel ondernemers, steeds meer ondernemers gelukkig. Veel meer MKB's in Groningen die bewust met hun merk aan de slag willen. En die wij dan mogen helpen. Dan zie je, daar kunnen we echt van genieten. En we hadden laatst nog een designdag, een teamdag met onze mensen. En daar kwam ook echt naar voren als we vroegen van, joh, voor wat voor type klant zou je nou graag willen werken? En dan zien we echt dat ook onze generatie medewerkers heel erg met de thema's duurzaamheid bezig is, met zingeving bezig is.
Waar het echt toe gaat.
Waar het echt om gaat. Ja, en ook echt geïnteresseerd zijn om te werken voor MKB'ers met de directeur, ondernemer zelf om tafel. Om dat enthousiasme vast te pakken en door te vertalen naar een sterk merk.
Nou, mooi merk. Nou, dat is een prachtige slot aan deze podcast. Ik ben heel blij dat we hier op de laatste momenten van de promotiedagen zijn. Ik heb als laatste vraag altijd van, wat zou je ondernemers mee zou willen geven?
Wat zou ik ondernemers mee willen geven? Nou, ik denk in lijn met wat ik zo straks zei. Ik zou ondernemers mee willen geven om niet zoveel dat kuddegedrag toe te passen. Hè. Ik maakte zo straks een vergelijking tussen merken en mensen. Merken zijn net mensen, kuddedieren, doen elkaar vaak na. En als we elkaar nadoen, dan lijken we allemaal op elkaar. Dan lijkt het alsof je helemaal niks bijzonders meer in huis hebt. Alsof je helemaal niet meer onderscheidend bent. Terwijl ik oprecht geloof dat elk bedrijf, elke organisatie, elk merk heeft iets unieks in zich wat niemand anders heeft. Dat stukje DNA, wat wij oerkracht noemen, dat zou ik mensen willen meegeven. Ga nou eens op zoek naar die oerkracht. Stel jezelf nou eens de vraag, waarom ben ik er en wat drijft mij? En ga vervolgens alleen maar eens doen in je branding. Het enige doen wat je moet doen is, laat die drijfveren nou eens zien in je communicatie, in je symboliek en in je gedrag. En durf je hele bedrijf nou eens in te richten vanuit die drijfveren.
Ja.
In plaats van te kijken naar die ander. In plaats van alleen maar te denken in de producten of de diensten die je verkoopt. Maar vertrek nou eens vanuit je purpose, vanuit je waarom. En durf keuzes te maken, durf kleur te bekennen in branding, maar ook in alle andere keuzes die je als ondernemer maakt. Durf kleur te bekennen, durf keuzes te maken die passen en aansluiten en de juiste vertaling zijn van jouw drijfveren. Want dan ga je er uiteindelijk in slagen, daar geloof ik oprecht, om een bijzonder geluid te laten horen, wat mensen aantrekkelijk gaan vinden. Dan krijg je aantrekkingskracht. En dan denken mensen van, hé, dat vind ik interessant, daar wil ik wat meer van worden. En dan krijg je wat jij net zei, dan komen ze naar je toe. Ja. In plaats van dat je moet lopen brullen.
Ja. Ja,
dat gun ik iedereen.
Nou, hartstikke mooi. Fijne slotwoorden. Dankjewel René.
Graag gedaan.
Ik sluit hierbij de podcast. Dus volg deze podcast, word licht en je krijgt zo de nieuwe aflevering in je podcastspeler.